Wij gaan met elkaar lezen uit de Openbaring 21. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 11. Openbaring 21, vers 1 tot en met 11. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik zou bijna zeggen, hou uw Bijbel maar bij de hand. Want dit is niet het enige gedeelte wat we gaan lezen. Staat boven de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht, of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Tot zover de lezing. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Ik had dat willen meenemen, maar dat vond ik een beetje riskant in de auto. Maar wij hebben thuis aan de muur een heel mooie schilderij hangen. Dat schilderij, dat is een stadsgezicht op Dordrecht, de stad waar ik ben geboren en getogen. En dat al heel lang in onze familie is. Dat schilderij, dat hangt bij ons nu in de woonkamer. En ik ben de oudste van de generatie, dus dat betekent dat je alles van de familie op je dakje krijgt en op je bordje. Maar wat betreft dat schilderij, dat heeft mij altijd een bijzondere plek. Want dat hing vroeger bij mijn opa en oma boven de schouw, pontificaal. Zij zijn getrouwd in Dordrecht, terwijl het de vliegtuigen van het bombardement op Rotterdam overvloog op 10 mei 1940. En op die dag zijn zij getrouwd en hebben ook dat schilderij gekregen als een deel van de inrichting voor hun huis. Maar nu hing het een tijd geleden al, ontving ik het van mijn vader, en hing het bij mij in de woonkamer. Maar toen ik het eens goed ging bekijken, toen merkte ik dat het schilderij helemaal dof geworden was. Als je goed ging kijken, dan zag je eigenlijk dat er nog sporen op zaten van allerlei insecten, vliegenpoepjes en een hele waas van nicotine. Want ja, vroeger, in de jaren 60 en 70, werd er nog wat afgepaft, zeiden ze wel eens, in de woonkamers. En ik kan me als kleine jongen nog herinneren dat ik de overkant van de woonkamer niet kon zien vanwege de hoeveelheid rook. Nou, dat schilderij was helemaal aangetast. En toen wij op een gegeven moment gingen verhuizen naar Hogeveen, toen zei ik, nu ga ik dat schilderij eens een keertje op laten knappen. Er was een kunstenaar die zei, dat kan ik wel doen. En er was een scheurtje ingekomen door weet ik van wat. De nicotine en de zwarte stipjes van weet ik van wat allemaal. Van de tijd. Uiteindelijk heb ik het weggebracht. En ik zei tegen de kunstenaar, ik wil het weer terugbrengen in de staat zoals het was. Want volgens mij is dat de bedoeling. Ik wil zien hoe het ooit gemaakt was. Ze zei ook, nou, dat is hard nodig. Want het schilderij is erg vies geworden. Ik had natuurlijk ook een spuitbus kunnen pakken. En het zelf nog een keer tegenover schilderen. Of mijn kinderen de gelegenheid geven om er een mooie schilderij van te maken. Ik weet zeker, het zal nooit geworden zijn zoals het er nu uitziet. Ik wilde recht doen aan het schilderij zelf. En als je recht wilt doen aan het schilderij, dan breng je het ook weer terug zoals het bedoeld is. Waarvan de kunstenaar ooit zei, het is goed, het ziet er mooi uit. Het brengt ons bij wat we ook lezen in Openbaring 21, en als je door zou lezen thuis ook 22, over eigenlijk het contrast van Genesis 1 en 2, wat hier weer bevestigd wordt in Openbaring 21 en 22. Daarvan waar God ooit zei, het is goed. We zien als het ware dat de boel weer gerestaureerd wordt. Het plaatje van God, waarvan hij ooit zei, het is goed. Zal een kunstenaar dat in de prullenbak gooien? Nee. Maar zal niet accepteren dat er scheuren in zitten, dat het besmeurd is en dat het niet meer is zoals dit ook niet. Openbaring schetst ons het prachtige beeld van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als we lezen over dat stukje wereld wat hier beschreven wordt. Geen tranen. De tranen van hun ogen. Geen dood, geen rouw, geen jammerklacht. Dan zijn het die dingen die wij elkaar aandoen. Wat de mensen hebben aangericht op Gods schepping wordt verwijderd. Wij die elkaar pijn doen. Wij die elkaar jammerklacht bezorgen. Wij die de dood door onze ongerechtigheden in de wereld hebben laten komen. En de Satan aan het werk hebben laten gaan. Als we kijken naar wat God bedoelt. En naar het plaatje wat hier geschetst wordt. Dan is dat een gerestaureerde plaat. En vooral 2 Petrus 3 heeft het ook over het reinigen van de elementen. En die nieuwe schepping die God geeft. En het mooie is, als wij nadenken over de hemel, dan hebben wij heel vaak daar onze ideeën bij. En dan voel ik net dat kind wat dat schilderij gaat overzitten schilderen. Want ja, als het aan mij ligt, hoe als het ik het wil dat de hemel eruit ziet, ja, dan moet je zo'n koning Wietse vragen. Want ja, dan hebben wij onze ideeën er wel bij. Over welk eten we daar kunnen krijgen en wat we daar allemaal kunnen doen. Ik hoor wel eens op menige uitvaart van dat wishful thinking, van dat wenselijk denken. Ach, hoor ik dan weer eens bij een wat seculierere uitvaart. Nou, opa die hield van vissen en strakjes in de hemel is die altijd aan het vissen. Ja, en tante Pie die hield van frikandel speciaal, die is nou de hele dag frikandel speciaal aan het eten. Het is triest, maar sommige mensen geloven dat werkelijk. Die hoor ik ook zo praten. Dat je wel eens denkt, je wilt nu niks met God te maken hebben. Maar straks is er een bepaalde wereld waarin jij bent, waarin je kan doen en laten waar je zin in hebt. En klaarblijkelijk hoort God daar niet bij. Ik heb het al eens tegen iemand gezegd, wie gaat dat maken? Is dat ook Bill Gates die dat voor elkaar kan krijgen? We wensen hem al heel veel toe. Misschien kan hij dat ook nog regelen. Wie? Van wie is de aarde? Van wie is de hemel? En wie is de eigenaar? Als wij uitkijken, kunnen wij ook als christenen daar een heel mooi plaatje van maken. Van wat ons te wachten staat. En het lijkt zo, als we dit lezen, een soort paradijselijke setting waar het alleen maar mooi en prachtig is. Maar Openbaring laat iets meer zien. Door de regels heen wil ik u ook meenemen in dat herstel wat te zien is. Want het gevaar van het spreken over de nieuwe hemel en de aarde is dat ons projectieplaatje erop geplakt wordt. Hoe wij willen dat die nieuwe hemel en aarde eruit ziet. Vergeten we dan niet als mensheid dat dat projectieplaatje wat wij op de hemel willen plakken, Nou, precies de oorzaak is waarom de aarde niet meer is zoals die ooit bedoeld is. Omdat wij onze wensen wilden doorvoeren. Omdat wij als God wilden zijn in het paradijs. Daar ligt dan net het probleem van de zondeval. Dat wij ons projectieplaatje op de hemel willen plakken. Op God willen plakken. Op deze aarde willen plakken. Op onze verantwoordelijkheden willen plakken. Als we kijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan komt daar ten eerste geen mens aan te pas. Mocht je nog de illusie hebben dat wij dat voor elkaar gaan krijgen, of dat de kerk het zou moeten regelen, dan heb je het mis. God zelf laat aan Johannes zien wat hij gaat doen. Want hij is de schepper. Hij zal voleinden wat gebeurt. Als wij in deze dagen ons projecteren op wat we voor ons zien. En ik zei het al in het begin. Het treft mij soms ook hoe christenen soms zo gefixeerd kunnen zijn op wat er op aarde nog moet gebeuren. De wetenschap, het RIVM, op al die instanties die het dan maar moeten waarmaken. Als het vaccin maar hebben, dan zal het. De Bijbel zegt, verwachten we het nog van God? Is onze projectie die aarde die wij gemaakt hebben, of is het de aarde die God voor ons klaar heeft staan? Die vraag klonk toen en die vraag die klinkt nu. Verwachten wij Jezus nog? En als hij komt, verwachten we ook echt die nieuwe hemel en de aarde zoals hij het bedoeld heeft? Of zoals sommige mensen al een beetje verzuchten, ja, die nieuwe hemel en de aarde, is dat dan een eeuwigdurende kerkdienst? Ik zie sommige jongeren al betrekkelijk kijken. Zou toch niet? Het is een hoop die voor ons ligt. En juist de context waarin het boek Openbaring is geschreven, is misschien nog lang bijna niet waar wij nu zijn. De context is namelijk een Romeins Rijk, wat de druk op de christenen zo heeft opgevoerd dat ze moeten vrezen voor hun leven, moeten rennen voor hun leven, dat hele gemeenten opgepakt worden bij als fakkels in de tuinen van Nero branden. In die context komt deze bemoediging. Het kwaad heeft niet het laatste woord. Het Romeinse Rijk ook niet. En in die belofte is dat niet voor welk rijk dan ook nog maar komen. En alle tenen die bij Nebukadnezar nog geschetst worden. Nee, dat heeft het laatste woord niet. En ik denk wij christenen vandaag moeten ons focussen op dat wat God voor ons heeft liggen. De hoop dat God niet onberekenbaar is. En weet je, ik merk steeds vaker vanaf kansels, van plekken en helaas in kerkelijk Nederland, dat God soms bijna neergezet kan worden als onberekenbaar. En hoe klinkt dat? Ja, we hebben dit en dit altijd geleerd, maar het zit zo. Ja, in de Bijbel staat wel zo, maar dat moet je historisch zien. Of, ja, Paulus zei dat en dat, maar dat is cultureel bepaald, wordt er dan gezegd. Nou, als het cultureel bepaald was, dan had het er wel gestaan. Toch? God is niet onberekenbaar. En christenen krijgen ook geen onbekende toekomst. We hebben geen onbekende God, we krijgen geen onbekende toekomst. Want er is een hoop voor mensen die verlangen. Als we kijken naar vers 6, dan is dat bedoeld voor mensen die dorst hebben. En dan gaat het niet om het glaasje water wat ik hier heb staan, maar dorst hebben naar de gerechtigheid. Die dorsten hebben, die dorsten is een verlangen, is een oud Nederlands woord, die dorsten naar dat nieuwe rijk. Die dorsten naar het moment dat Jezus onze koning zal zijn. Voor die mensen deze bemoedigende boodschap. Die zeggen, deze wereld, daar neem ik geen genoegen mee. En al die ongerechtigheid, ook al kan ik niks. Ik vertrouw mijn hoop op Jezus, anders zal iets nieuws aanbreken. Hoop. Een bekende toekomst. Een vaste hoop. Met een berekenbare God. Als we dan kijken naar vers 5, dan zien we een soort middenstukje. Die dat ook bevestigt. Want waarom zou ik dat aannemen? Ik denk juist dat we in vers 5 iets duidelijk zien. Dat als jij in een gemeente zit waar die zo sterk te lijden heeft onder, ja, onder zoveel druk. Dat je nog de vraag moet stellen, komt het ooit nog goed? En misschien heb je dat zelf ook wel eens. Ik denk, ja, Heer, u zegt dat u komt, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? En vers 5 vind ik zo krachtig. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet de Verenigde Naties, niet het RIVM, zelfs niet de kerk. Ik, de Heere uw God, zal alles nieuw maken. Gaan we daar iets aan afdoen? Nee, want vervolgens zegt de schrifter, en hij zei tegen mij, schrijf het maar op. Schrijf het maar op voor al die mensen die gaan twijfelen in de toekomst. Voor al die volken die nog vervolgd gaan worden in mijn naam. Van Noord-Korea tot Iran, van het Romeinse Rijk tot de protestanten tijdens de reformatie. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig. Er zit het waarheid. Waarachtig. En betrouwbaar. Broeders en zusters, als God hier zo duidelijk maakt naar ons dat deze woorden waarachtig zijn en betrouwbaar. Waarom merken we dat de kerk deze boodschap bijna niet meer durft neer te leggen? Waarom het boek Openbaring vanaf de kansels meestal dicht blijft? Omdat we gebrekken zijn vertrouwen. Omdat de waarheid van Gods woord in twijfel wordt getrokken. Ik kom het tegen op menig studiedag. In opleidingen voor voorgangers. Waarin de Bijbel wordt gezien als een leuk, inspirerend boek. Haal er je les uit. En doe je ding, klinkt heel 2020. Doe je ding. Dat is wat anders dan wat hier staat. Want als waarheid is dat God alle dingen nieuw maakt, dan wil ik bij hem zijn. Dan wil ik van hem zijn. Dan wil ik in hem zijn. Dan wil ik in dat boek staan van vers 27 in Openbaring 21, vers 27. In dat boek des levens van het Lam. Want staat er, al wat onrein is zal er niet inkomen. Iedereen die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, die komen er niet in. Vers 27. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het Lam. Waarachtig. Betrouwbaar. Voor de gemeente van vandaag in 2020. En misschien wel een van de grootste beproevingen waar we in zitten, die misschien nog te wachten staat als dit voorbij is. Want als iets duidelijk maakt, dan zijn het wel hoe de hazen lopen binnen de kerk. Wat wordt er vernieuwd? Laten we gaan kijken. Vier dingen. En er zit ook een lijn in die vier dingen. Het grootste obstakel wat vernieuwd wordt in de nieuwe wereld, zou ik willen noemen een geestelijke en morele vernieuwing. De gezindheid van ons denken. Want als er iets misgaat bij de start, bij de verleiding van Adam en Eva, dan is het niet de Satan die iets doet, maar dan begint het bij een appel op ons denken. En Satan die stelt de vraag, is het waar dat God gezegd heeft? Daar heb je hem al. Is het waar dat God gezegd heeft dat gij niet zult eten van de vrucht van die boom? Vertwijfeling. En het vertwijfeld denken aan waarheid. Is het waar dat? Hoor je het hier weer terug? Schrijf op, mijn woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Satan die, klopt het wel? Moet dat niet een beetje wegpoetsen, ook die wederkomst en al die dingen. Het zal me voor fanatici of zo. De geestelijke vernieuwing is het start van de zonde die ons start. Dat is de verandering van het denken waar Satan invloed krijgt. Waardoor wij heilig en rein willen zijn, maar tekort schieten. Waar we lief willen hebben en liefdevol willen zijn, Maar iedere keer maar weer pijnlijke dingen zeggen naar elkaar. In deze wereld kunnen we slechts verlangen naar die wereld zonder pijn en zonde die we zelf veroorzaakt hebben. En dan gaan we kijken, wat krijgen we te zien? En de versen gaan een klein beetje door elkaar heen, maar het heeft door een bepaalde volgorde. Of we kijken naar vers 9 tot en met 11. Wat krijgen we daar te zien? Een sierlijke bruid. Ik zal u de bruid laten zien, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En wat staat er dan? Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. De bruid. Het staat, zij had de heerlijkheid van God. Dat is bijzonder. Jeruzalem kennen wij als een stad die gebouwd is door mensen. Historisch, interessant, wereldgodsdiensten die samenkomen. Maar hier zien we de stad van God. Die neerdaalt. Die is als een, als de heerlijkheid van God die zij had. Niet de uitstraling van een baksteen. Niet als een besmeurde bruid. Maar als een kostbare, kristalheldere edelsteen als jaspis. Dat is de hoop. De heerlijkheid van God dragen. Als die heerlijkheid in ons denken komt, in het vernieuwde, in de toekomst die gaat liggen, die gaat komen. Dan is dat een hoop. Hoe? Worden we rein? Er is maar één manier om de heerlijkheid van God in ons leven te mogen ontvangen. Dat is geschreven zijn in het boek van het Lam, vers 27 opnieuw. Jezus heeft de zonde gedragen. Hij zit op de troon. Wij zijn, horen bij hem zijn gemeente, zijn bruid, gecombineerd met zijn volk, wat zal geloven uit Israël. En samen is het één herder, één kudde, één heren. Zullen de dingen bij elkaar komen. In gelovig Israël. En de vernieuwdheid van ons denken zal zijn. Omdat de heerlijkheid van God. De vernieuwing van ons denken. Door de gezindheid van Christus. Lees ook Filippenzen. Als dat stukje komt. Is het eerste deel. De verandering van ons denken. En het denken zal zijn. Vol van de heerlijkheid van de Heer. Kan niet anders. Er kan geen nieuwe wereld zijn met zelfzuchtige mensen. Alleen maar mensen die vervuld zijn van de heerlijkheid van God. Maar goed, dan kunnen we veranderd zijn van ons denken. En gelukkig door wedergeboorte mag ons die gezindheid ook toegepast worden in de gemeente. Maar ons lichaam. Ons lichaam kan soms zo onderhevig zijn aan wat we meemaken. En dan komen we bij het tweede punt. De dag der wederopstanding daar is. Vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Als wij in Jezus geloven, hij is de opgestaande Heer. En de opgestaande Heer verandert ons denken. En zegt vrede zijn met u. Dan komt hij in een opstandingslichaam. Als wij bij hem zijn, de graven open zullen zijn en wij met hem zullen zijn, in de opname van de gemeente en in de wederkomst van Christus, dan zullen we een verheerlijk lichaam krijgen. Wat een troost voor al die mensen die vandaag dat lijden zo dragen, waarvan dat lichaam zo pijn kan doen. Ik heb van de week nog een vrouw van 54 moeten begraven met een jarenlange sleeptocht van een hersentumor. Ik was zo bijzonder, want dit is wat ik las met haar een paar weken geleden toen ze nog kon praten. Zij zei, ik weet wie ik ken en ik weet waar ik naartoe ga. Zo vol van geloof, ze was meer bezorgd om haar man en kinderen dan over waar zij naartoe gaat. Ze zegt, ik ken mijn heiland. En hij heeft mij beloofd dat ik een nieuw lichaam krijg, zonder hersentumor, zonder kanker. Want zijn woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En ik zie wat het doet. Dat is mooi werk als voorganger. Bij al die sterfbedden waar ik geweest ben. Het is zo'n genade om te zien dat God op het juiste moment, op de juiste tijd, niet eerder, op het juiste moment geeft wat mensen nodig hebben. En die belofte geven door ze vast te houden. En broeders en zussen, wie ook van u leidt, of in je familie of in je gezin, dit is de belofte die de Heer geeft aan gelovigen. Niet in het nu. In het nu lijden wij. Nu hebben we pijn en er is onrecht over het verlies van kinderen en moeite en pijn. Maar broeders en zussen, laat ons vasthouden. Niet het vaccin, niet de RIVM, niet de doktoren, niet de medische wereld. Maar Jezus zal vernieuwen. En ja, dat is verdraaid moeilijk als het gaat om jonge kinderen verliezen. Het is verdraaid moeilijk als het jouw vader of moeder is. Maar onze tijden zijn maar kort. In vergelijking met de eeuwigheid bij de Heer. En als je vasthoudt en zegt, dit woord is betrouwbaar. Dan is het betrouwbaar. En dan zal elk oog het zien. Ik vind dat zo'n rijke bemoediging. En het is zo'n rust in het lijden van mensen van vandaag. In het lijden van de gemeente van toen onder vervolging en de verdrukking. Maar ook vandaag. Weet je wat zo mooi is in Filippenzen 3? Filippenzen 3 vers 20 en 21. Dat is een tekst. Ik ga af en toe een tekst erbij pakken bij ieder punt. Maar dit punt is absoluut Filippenzen 3 vers 20 en 21. Daar wordt het zo kernachtig neergezet, dit punt. Filippenzen 3... Vers 20, er staat, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dat is zijn komst, hè? Namelijk de Heer Jezus Christus. En wat staat er achteraan? Die ons vernedert lichaam. Er staat, het is niet de bedoeling dat wij zouden lijden. Dit vernederd is. Het kunstwerk is kapot gemaakt. Vernederd lichaam veranderen zal. Waaraan? Waar naartoe? Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan ontwerpen. Dit is een geweldige tekst, broeders en zusters. Wat een bemoediging. De vernedering die we vandaag mogen ervaren, zal gecompenseerd worden door de heerlijkheid van de Heer. Dat is die heerlijkheid die we zien bij de bruid. Dat is de heerlijkheid van de dingen die voorbij zijn gegaan. Geen moeite, geen pijn, geen rouw, geen tranen. Die dingen die wij elkaar aandoen en die dingen die ons overkomen. Een lichamelijke, een geestelijke vernieuwing en een lichamelijke vernieuwing. We gaan naar het derde punt. Waar gaan die vernieuwde mensen van lichaam en geest, waar gaan die komen? In een Amazonegebied, wat helemaal afgekapt is en afgebrand wordt. In een wereld die vol staat met vieze rivieren en smeulende industriegebieden. Nee, de nieuwe schepping. Vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Wel jammer voor al die mensen die zo graag naar het strand gingen. Of zou de Heer toch iets anders bedoelen? De zee is in de Bijbel altijd een beeld van de dood. Een plek van onzekerheid. Van vergaan. De zee heeft vooral het Oude Testament die waarde dat het vaak de dood is. Laten we daar ook in zien. Dat God geen hekel heeft aan de zee, want hij heeft de dingen gemaakt. Maar de zee van de dood is daar niet meer. Het is ook de zee waar het beest uitkwam. En de zee waarin de antichrist uiteindelijk zich voortbracht. Uit de donkere diepten. Wat we zien is een nieuwe schepping. Een schoongemaakte schepping. Zeker als je 2 Petrus 3 leest, zie je daar meer over, kan je erover lezen. Maar die nieuwe aarde is die plek waar de vernieuwde geest van Christus kan wonen in vernieuwde lichamen. Op die aarde zoals het bedoeld is. En je ziet het beeld van Adam en Eva langzaam ook hier in dit hoofdstuk naar voren komen. Zoals het ooit bedoeld was. En dat Jeruzalem is daar niet gebouwd met mensenhanden. Niet door koning Salomo met de tempel. En niet door al die andere koningen die dingen daar gebouwd hebben. Die burcht hebben neergezet. Het is niet een heilige historische plek. Maar wordt heilig door daar heilige inwoners. En de belangrijkste aanwezigheid van de heilige zelf. Want als je kijkt naar vers 22. Dan staat daar, ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. De plek die zodanig is klaargemaakt dat er geen tempel nodig is. Geen afscheiding, geen route van voorhof naar heilige, naar heilige, der heilige. Nee, Gods tent zal onder de mensen zijn. Voor niets zal er gedronken worden. Uit de bron des levens. Om niets. Dat betekent dat er ook geen offer hoeft plaats te vinden. Geen dierenoffers. Hij is daar. Het is geschied, zegt vers 6. Ik zal voor niets te drinken geven. Uit de bron van het water des levens. Aan de mensen die geschreven staan in het boek des levens. Voor hen die dorsten naar gerechtigheid. En gerechtigheid zullen ontmoeten. Want hij is onze gerechtigheid. Als we kijken naar Romeinen 8, vers 20 en 21. Dan lezen we weer iets. Een verwijstekst zou je het kunnen noemen. Ik pak hem er even bij. Romeinen 8, vers 20 en 21. Wat staat daar over die nieuwe schepping? Het volgende. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Het gaat over de huidige schepping. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid, waarvan? Van de heerlijkheid van de kinderen van God. Daar heb je hem weer. De heerlijkheid van de Heere zal daar zijn. Zichtbaar in ons denken. Zichtbaar in ons lichaam. Ja, ook zichtbaar in de wereld. De heerlijkheid van God. Niet mijn heerlijkheid. Niet mijn ideeën. Niet mijn stukje. Dan is het ook logisch dat we ook komen bij dat moeilijke vers 8. Want als de wereld vervuld zal zijn met zijn heerlijkheid. En ons denken, ons lichaam en de wereld klaar is. Klaargemaakt wordt tot het laatste punt. Dat verklap ik u vast. Is namelijk dat God zelf weer kan wonen op zijn schepping. Bij God is geen spoor van duisternis. Hij is puur licht, puur heerlijkheid, puur glorie. Zo puur dat niemand in de tempel, zelfs in het heilige der heiligen, kan komen dan één keer per jaar de hoge priester. Kunnen er dan op die aarde dan nog lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars zijn? Nee. En een klein kind kan dat nog begrijpen, denk ik. Dat niet kan. Want wie het gezellig wordt, wil houden in de klas. Die moet de vervelende soms eruit sturen. Daarom, de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijke moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En de tweede dood is de dood die niet bedoeld wordt als wij onze ogen sluiten, maar de dood die volgt op het oordeel. En ook dat is zo'n punt waarvan heel veel gelovigen tegenwoordig zeggen, ja, maar God is toch liefde. Hoe kan hij dat nou doen? Hoe kan nou een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Liefde is bij God nooit los van waarheid. Liefde is ware liefde wat gekoppeld is met waarheid. Daar kan geen leugen in de buurt zijn. Daar kan geen lafheid gepast worden bij liefde. Een tweede dood. Een plek die door Heere geopend wordt. Een plek die wij noemen hel. De tweede dood. Een plek voor mensen die niets met God te maken willen hebben. Eigenlijk is God eerlijk naar deze mensen. Klinkt heel hard. Maar God is zelfs in dit stukje eerlijk. Als jij wilt dat je verdoemd wordt en dat je hele leven roept, krijg je toch je zin? Als jij zonder God wil leven, zegt zijn mijn genade, uw genade, nee, dat is voor mij niet genoeg hoor. Prima. Probeer het eens een tijdje uit zonder mij. Alleen, die tijd duurt erg lang bij de Heer. Want er is niemand die je komt redden. Het is namelijk niet een eenmalig iets. Maar in de woorden van Jezus een eeuwigdurend iets. Niet, nou dan ben ik toch dood. Eeuwigdurend. Eeuwigdurend besef dat je niet bij God bent. Geen verheerlijk lichaam. Geen vernieuwing van je denken. Geen nieuwe hemel en de aarde. Dat is de hel. Vreselijk. Maar het kan niet anders dan dit moet volgen op dit woord. God kan niet wonen op een aarde waar deze dingen zijn. Dus het is logisch dat ik daarom op deze volgorde aanhoud van denken, lichaam en aarde. Want het volgende punt bij mij is punt 4, de vernieuwde relatie. Vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Gods tent onder de mensen. Dat doet mij altijd denken aan dat prachtige beeld in Genesis. Als alles ingericht is. En de mens daar is, en de hemel, en de aarde, en dat lichaam. Geen zonde, geen pijn, geen rouw, geen tranen. Dan lezen we dat God wandelde met de mens. Hij wandelde met hen door de tuin. En hij sprak met hen in de avonddauw. Wat geweldig, moet dat geweest zijn. Wat een verlangen heb ik soms dat ik dat nog zou mogen meemaken. Dat wij hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. In zijn heerlijkheid, in die setting zoals hij het bedoeld heeft. Ja, daar is geen plek voor verkeerde dingen. Zijn tent zal onder de mensen, het betekent letterlijk in de oude vertaling staat nog, hij zal onder hen tabernakelen. Dan hoor je dat woord ook nog terug, het tabernakel. Zijn woonplek hebben. Niet tijdelijk, want hemel en aarde worden verenigd. Daar waar God nu is in zijn heilig licht, wordt dan verenigd met die aarde, want het kan weer. Dat is de hoop die voor ons ligt, broeders en zusters. Dat is die vernieuwde relatie. Want als alles volmaakt is, ons lichaam, ons denken, de aarde, dan verschijnt de volmaakte zelf. Dat is zo mooi. Als alles klaar staat, dan verschijnt hij zelf. De volmaakte. Hij die volmaakt maakt. Hij zal zijn tent onder de mensen neerzetten. Tot aan die dag. Tot aan die dag, broeders en zusters. Dan gaan we richting de afronding. Want we leven nog niet in die tijd. Maar vers 7 zegt iets duidelijks. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Lees ook dochter. Die zijn ook welkom. Wie overwint. Weet u, dat overwinnen, dat ligt niet in ons. Voordat je gaat denken dat je nu een strijd moet gaan voeren. Dat je nu moet af gaan vragen of wij dat wel gaan redden als kerk. Dan moet je stoppen met denken. Want de overwinning is behaald voor hen die in hem geloven. Toch? Wat zegt Jezus erachteraan? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga heen. Ik ben met u. Wij moeten volharden. En volharden is zelfs niet iets wat wij uit onszelf doen. Want hoe volhard ik? Door bij zijn woord te blijven, door in de geest te blijven en te blijven bidden en verwachten. En deze hoopvolle verwachting helpt daarbij. Want broeders en zussen, als we dit gaan loslaten, wat we vandaag horen. Ja, dan moeten we met elkaar wat gaan maken van deze wereld. En die hoop heb ik niet. Als ik om me heen kijk. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de Verenigde Naties en consorten. Ze brengen me in een grotere puinhoop dan wat moois. Ik wil vasthouden aan deze hoop. Want deze God is in mijn leven altijd betrouwbaar geweest. Ik hoop in jouw leven ook. Deze God is zijn gemeente trouw geweest, als had hij er nooit geweest, de kerk. Deze God, hoe dichter ik in zijn woord kruip, ontdek ik dat ik degene ben die ontrouw ben. Maar hij trouw is. Want zijn woorden zijn iedere keer weer waarheid. En iedere keer snijden ze mijn ziel weer in. En ontdek ik, wauw. Groot is uw trouw, o Heer. Dat prachtige lied uit Opwekking zingt dat ook. Was ik ontrouw, gij bleef steeds dezelfde. Groot is uw trouw, o Heer. Daar hou ik me aan vast. Wie overwint, dat zijn de mensen die volharden in het woord, in het gebed, in het getuigenis. Dat hoef je niet zelf te doen, dat doet Gods geest. Als jij bidt dag en dag, geest van God, help mij. Geest van God, door adem uw woord met waarheden. Word je stevig, maar zul je ook strijd ervaren. Dat heeft Jezus gezegd, wie achter mij aankomt zal zijn kruis moeten opnemen. Betekent ook dat licht lichter wordt en duister duisterder. Het heeft consequenties in je denken, in je spreken. Hij zal voor onze God zijn. En wij zullen zijn kinderen zijn. Door genade. Dat brengt ons bij de opdracht voor nu. Wat betekent dat voor nu? Colossenzen 3 zegt het heel mooi. Colossenzen 3 vers 1 tot en met 5. Die pak ik er even bij. Colossenzen 3 vers 1 tot en met 5 zegt eigenlijk hetzelfde wat we hier lezen, maar dan in het nu. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Zoek dus datgene wat je gaat verwachten, is nu al bij God. En waar God is, is het volledig goed. Hij zit onwankelbaar op de troon, mocht je nog twijfelen. Want u bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, lees ook die onze toekomst is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. En daar staat hij weer. In heerlijkheid. Maar broeders, hier stopt het niet. Want één vers hoort er nog bij. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ik bedoel niet kerkleden mee, maar iets anders. De leden die genoemd worden. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Dat lazen we in Openbaring 21. Dus voor het nu is het dan de opdracht vast te houden aan dit gedeelte van Colossenzen 3. Door als we nu op deze wereld zijn, en totdat de Heer terugkomt en zijn gemeente komt halen, ons niet moeten richten op de aarde, maar moeten richten in de volle hoop op zijn heerlijkheid en op zijn glorie. Dat maakt ons bemoedigende mensen. En ik zie vaak christenen die zijn somber en te neergeslagen en vol van bitterheid. Broeders en zusters, wij mogen het hoofd naar boven richten, want de koning komt. Wij mogen daarin bedroefd zijn over wat we zien, maar niet hopeloos. En ik denk als de wereld ziet, als wij hoopvolle mensen zijn, dat het evangelie als een lopend vuurtje rondgaat. Want als wij door het leven gaan als sombere, ineengebogen mensen die alleen maar vol zijn van de ellende van deze wereld. Ja, dan weet ik het niet of mensen dan Jezus zien. Als wij te midden van die ellendige wereld ons hoofd omhoog houden en blijmoedige mensen zijn die vasthouden in de volharding, dan zien mensen Jezus, want dat is niet uit ons. Dan zeggen mensen, hoe kan jij blij zijn? Hoe kan jij bemoedigd zijn? En dat is wat ik bij die sterfbedden soms zie. Dat ik broeders en zusters naast mag staan die de dood in de ogen kijken en zeggen, maar uw genade is mij genoeg. En ik heb mensen glimlachend tot heerlijkheid zien ingaan. Omdat de hoop waarheid blijkt. En ik heb vele zusters en doktoren in het ziekenhuis gesproken zeiden, dit kan niet. Zo dus ook bij afgelopen week weer met die mevrouw van 54. Dat de thuiszorg zei, dit kan niet. Ja, dit kan wel, zei ze. Mijn Heere, mijn Heiland. Het kan. Het kan. We mogen ons focussen op de nieuwe aarde. Maar het ontslaat ons niet van het functioneren op deze aarde. Laatste citaat, Colossenzen 1, hetzelfde boek dus, vers 3 tot en met 5. En daar zie je een gemeente waar het gebeurt, in de gemeente van Colosse. Als Paulus de gemeente schrijft, dan zegt hij dat hij die hoop, waar ik het net over had, die hoop ziet hij in de praktijk. En voor mij is dat daarom ook een les voor de praktijk. Wat schrijft hij? Wij danken de God en Vader, Colossenzen 1 vanaf vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Wat heeft Paulus gehoord? Van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Paulus zegt, ik dank God voor jullie. En wat zegt hij hier? Ik proef liefde in de gemeente. Ik proef geloof in de gemeente. En hij zegt zelfs, weet je waar jullie dat vandaan hebben? Omdat jullie hoop op de toekomst hebben. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarom kunnen ze lief hebben. Daarom houden ze vast aan geloof. Dat zijn de gemeenschappen die wij moeten vormen. Dat is een hoop. Want de wereld heeft geen waarheid meer. Wij wel. De wereld heeft geen hoop, want die moet maar afwachten wie het gaat brengen. Wij wel. De wereld is met de vraag hoe de toekomst gaat lopen. Wij hebben een toekomst die zeker is. We zijn geen beklagenswaardige mensen. We zijn hoopvolle mensen. God gaat zijn schilderij schoonmaken. En ik begon met u met dat plaatje van dat schilderij. Daar sluit ik mee af. God heeft het plaatje gemaakt in het begin. En hij zei het is goed. 6 keer zei hij het is goed. Tof, staat er in het Hebreeuws. Zou God iets waarvan hij zegt tot 6 keer toe, het is goed, in de prullenbak gooien? Nee. Dat is wat wij iedere zondag weer belijden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere. Hij zal het schoonmaken. Hij zal het reinigen. De gemeente mag de plaats zijn waar dat al voorzichtig geproefd mag worden. Als een plek waar wij gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Waarin zijn liefde, zijn waarheid onder ons mag zijn. De plek, de gemeente is de plek waar dat al geproefd mag worden. Als voorafschaduwing aan datgene wat gaat komen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Schrijf, onthoud, predik. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Amen. Voordat we de Heere danken, gaan we met elkaar luisteren en de gedachten meezingen. Johan de Heer, 981. Wat zal die wereld mooi zijn op die dag? En daar wordt het bezongen, alle versen. Als God zijn tent zal opslaan bij de mensen. En vers 3, als heel de schepping gezuiverd zal zijn. En vers 4, als God zal herstellen wat wij verknoeiden. En vers 5, als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen. Johan de Heer, 981. Laat het aangezicht van de Heere zoeken en hem danken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woorden. Woorden van hoop, woorden van troost, woorden van eeuwig leven. Vader in de hemel, nooit kunnen we stoppen, Heere, om u daarvoor te danken. Met verootmoediging en ontzag. Om de belofte die u doet aan een schepping, die alles wat u heeft ingericht, vernacheld heeft. Heren, soms begrijpen we daar niets van. Dat u deze wereld zo lief kon hebben, dat u zond uw enige geboren zoon. Heren, als we kijken naar onze eigen levens, heren, dan zou de menselijke wijze alleen maar kunnen zeggen, heren, laat het dan maar zitten. Wie zijn wij? Wie ben ik? Zonder uw genade. Maar uw genade is ons genoeg, Heer. En dank u wel dat uw liefde groter is dan uw oordeel. Dat u in liefde naar deze wereld gekomen bent om ieder die gelooft niet verloren te laten gaan. Niet terecht laten komen in de eeuwige verdoemenis. Maar vrij wil komen. Door als losprijs voor velen te sterven aan het kruis. En Heer, en ik bid voor de mensen in deze zaal, die dat nog niet hebben aangenomen in hun hart, om vandaag die keuze te maken. Niet als een brevet van vermogen, niet als een brevet van snappen en kennen, als een brevet van onvermogen. Heer, wees mij zondaar genadig. Ik bid, Heer, voor zoveel om wie we geven die u nog niet kennen. Dat u ons die vreugde in het hart geeft om die boodschap door te geven. Heren, want er is tijd. Er is nog genadetijd. Voorafgaand aan dat moment dat uw gemeente opgenomen zal worden. En de tijden zwaarder zullen worden. Heren, dank u wel, Heren, dat u uw genade gegeven heeft voor een ieder die wil geloven. Ik bid, Heren, dat zij die daarmee worstelen, u gaan zoeken. En we weten ook als belofte van waarachtigheid en betrouwbaarheid, dat zij die zoeken, zullen vinden. Zij die kloppen, een deur opengedaan zal worden. En zij die tot hem gaan, dat Christus in hen zal komen. Heren, wij verlangen naar die dag, Heren, dat alles nieuw zal worden. Dat al die tranen voorbij zullen zijn, want er wordt wat afgehuild. En wat een leed is er soms, Heren. En wat een verdriet. Heren, bedankt u wel voor de bemoedigende boodschap van hoop. Heere, hef onze hoofd omhoog naar de komende koning. En leer ons niet te vertrouwen op wat mensen zeggen. Zoals Psalm 146 zegt, vestig uw hoop niet op prinsen, maar op de God van Jacob. Heere, vergeef ons wanneer we telkens weer eigen gemaakte dingen doen. Dat we soms toch zo graag die wereld zelf al zouden willen inrichten. Maar van u is de hemel en de aarde. Van u zijn alle dingen. Heere, wij onderwerpen onszelf aan uw gezag. Heere, wetende dat u ons hart zult vervullen met heerlijkheid. Dat deze dag, Heer, een stukje proef is aan die heerlijkheid. In het verlangen op die ene dag. Dat ons lichaam, ons denken en deze wereld nieuw zullen zijn. Volmaakt. Zodat de enige volmaakte, de Heere zelf en het Lam op de troon, weer zal wonen onder de mensen. Op de aarde die van u is. Heer, wat verlangen we naar die dag. En dan bidden we om uw komst. En dan bidden we om bekering voor de volken. Maar een bijzonder ook voor uw eigen volk Israël. Heer, wij bidden u voor hen, Heer, dat zij zullen zien wie de Messias is. En we weten, Heer, dat uw verbond niet ophoudt. Dat u trouw zult zijn aan de zonen van Jacob. Heer, dat ligt in uw handen. En in de handen van niemand anders. En ook dat is een hoop. En een troost voor de toekomst. Dat ook de mensheid daar niets over te zeggen heeft. Maar dat u zal geven aan het geslacht van Israël. Heere, als de eeuwige God, die waarachtig en betrouwbaar is. Heere, we loven en prijzen uw heilige naam. We bidden u, Heer, of u met ons mee wil gaan de nieuwe week in. Wees ons tot zegen en stel ons tot zegen. Laat ons hoopvolle mensen zijn, vervuld van uw heerlijkheid en van de glorie van de komende koning. Want u heeft gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. Heere, wat een toekomst. Wat een vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem in het nieuw Jeruzalem. Amen. Broeders en zusters, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Wilt u napraten, dan kan dat straks buiten. Wilt u de vragen stellen hierover. Ik hoop dat u als bemoedigde mensen naar huis gaat. Niet omdat er een voorganger woorden heeft gesproken, maar omdat de Heere tot uw hart gesproken heeft. En de Heere, die blijft niet in dit gebouw. Die gaat met jou mee op de weg die je gaat. Dus je mag gaan staan, je mag je hart stellen onder zijn zegen. Die zegen, die komt voort uit de belofte van Jezus dat hij heeft gezegd, zie, ik ben met u alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Houd vast, vol hart, want hij komt. De liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus, de levende onder ons. De kracht, volharding, leiding en richting van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen totdat Jezus terugkomt. En elk oog hem zal zien. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen, Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Amen. Ons slotlied zal zijn Johan de Heer 490. Als het bezuingeschal des Heren klinkt en Jezus komt is daar. Als de stem van de archangel, dat betekent engel, aartsengel, klinkt in het rond en de lucht vervuld is met gezang der heilige schaar. Zit het ganse schepping in die heilige stond. Als bezuingeschal des Heren zal klinken. Ben je dan voor zijn komst bereid. 490 uit Johannes de Heer. En daarna wilt u dan de instructies volgen van de mensen die ons richting de uitgang begeleiden. En wens ik u een gezegende zondag.
Als bazaan geschalde zeren, als bazaan. Als bazuin geschal des Heeren, als bazuin.